Gemeente, ik zou eigenlijk wel eens willen weten hoe u als een eerste indruk tegen de tekst van vanmorgen aankijkt. Dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Misschien denkt u dan nou, dat zijn nogal sombere woorden. Wat moet dat worden met deze preek? Maar lees u dan alstublieft niet heen over het eerste gedeelte van dat vers. Paulus, samen met Barnabas, spreekt deze woorden tot die kleine gemeente daar in Derbe, met de bedoeling om de zielen der discipelen te versterken en dat ze zouden blijven in het geloof. Je zou daarbij kunnen denken aan het gezegde dat we allemaal wel weten: een gewaarschuwd mens geldt voor twee. En ook Christus heeft wel gezegd dat wij de kosten van tevoren moeten overrekenen. Een Gods kerkgemeente op aarde heeft geen gemakkelijke weg. Het is een strijd om in te gaan, heeft Christus gezegd. Waarom leg ik daar even wat nadruk op? Omdat tegenwoordig nogal eens gesuggereerd wordt dat als je nou maar gelooft, dan kun je altijd blij zijn. Dan lossen alle problemen zich op als sneeuw voor de zon. Dus de wind die waait uit allerlei evangelische hoeken. Maar is dat waar? Laatst sprak ik een vrouw die een boek uit evangelische kring had gelezen, waarin ook die gedachten naar voren kwamen. Maar zij beleefden het anders. Het was een betrekkelijk jonge weduwe van zo'n 58 jaar. En het leven was voor haar toch wel moeilijk. Wat vond ik daar nou van, vroeg ze. En nou is gemeente helemaal niet belangrijk wat ik ervan vind, maar wat de Heere zegt in zijn woord. En hoe gaat het dan in het geestelijke leven? Gods kerkgemeente op aarde gaat struikelend haar weg. En ze gaat voort van kracht tot kracht. Gods kinderen worden op aarde geen hoogvliegers, die altijd maar met het hoofd in de hemel kunnen lopen, die altijd juichen kunnen op de toppen van het geloof. En wat is de Bijbel daarin ook voor ons heel eerlijk, in de tekening van het leven van Gods kinderen? Denkt u maar aan Elia, die tegen de Heere zegt: neem me maar weg, het is mij genoeg. En hij gaat neerliggen. Een Asaf die het klaagt: ik schatte mij geheel verloren. Ik wou van geen vertroosting horen. Petrus, wel vol goede moed, die zei: Heere, al zouden u alle verlaten, ik geen zins. Ik wil mijn leven wel voor u geven. En we weten hoe dat is gegaan in die nacht waarin de haan driemaal kraaide. Nu mag het er ons gemeente natuurlijk nooit om te doen zijn dat wij bestrijding en aanvechting, dat we de twijfel en het kleingeloof zouden verheerlijken. Maar dat bestrijden we natuurlijk niet door het te ontkennen, want die werkelijkheid die is er. Dat wij, u en ik, dat we tot hinken en zinken ieder ogenblik bereid zijn. En wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En die werkelijkheid wil de Heere ons ook leren. Maar dan, opdat we zonder ophouden ons zouden benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. En dan mogen we weten dat de Heere weet wat van zijn maaksel is te wachten, hoe zwak van moed en hoe klein wij zijn van krachten. Maar daarom is gemeente de Heer ook in een ander opzicht eerlijk. Hij stelt ons geen weg over rozen voor. Ik noemde het u net al even. Christus zegt de strijd om in te gaan. En ons is geen rustige reis beloofd. We hebben het gezongen met de woorden van Psalm 34. Vele zijn de wederwaardigheden der vromen. En daarom, gemeente, kan ook Paulus eerlijk zijn. Dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Advertenties uit de wereld, die spiegelen ons alleen maar goede en mooie zaken voor. Er is nog nooit iemand, gemeente, van ons die in een showroom van nieuwe auto's een bord heeft zien staan met daarop de woorden: met deze auto's kunt u zichzelf te pletten rijden. Dat is de advertentie van de wereld. Allemaal even mooi. Niks in de weg. En de werkelijkheid wil ook dan nog wel eens anders zijn. De Heere, gemeente, is eerlijk. Onze tekst brengt ons bij Paulus op de zogenaamde eerste zendingsreis. Met Barnabas is Paulus op de terugreis. En ze gaan daarbij weer dezelfde weg die zij eerder gekomen waren, maar nu in omgekeerde volgorde. Ook weer langs Lystra, waar ze Paulus gestenigd hadden. Maar ze zijn trouw in hun roeping. Huurlingen die vluchten bij de kudde vandaan als de wolven komen. Echte herders blijven ook dan getrouw. En wat zullen die kleine en nog zo jonge gemeenten dat nodig hebben gehad om opnieuw bearbeid te worden, om vermaand en gesterkt en getroost te worden. En wat bedoelt Paulus dan wanneer hij het over verdrukkingen heeft? Zelfs over vele verdrukkingen. Ja, dan bedoelt Paulus, gemeente, natuurlijk in de eerste plaats de verdrukking van buitenaf. Dat ligt in het verband. Zelf had Paulus dat in Lystra ondervonden toen hij daar gestenigd werd. En dat was waarlijk niet de enige keer dat Paulus iets dergelijks te ervaren kreeg. Hij somt het op, ik noem u zo even wat uit in 2 Korinthe 11, waar hij zegt: van de Joden heb ik 40 slagen in één, 5 maal ontvangen, 3 maal ben ik met roede gegeeseld geweest, 1 ben ik gestenigd, dat was daar dus, 3 maal heb ik schipbreuk geleden, een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht, in het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Dat weet Paulus, gemeente, allemaal op te sommen. En de apostel Petrus spreekt daar later niet veel ander over in zijn eerste brief, als hij zegt dat we ons niet vreemd moeten houden over de hitte der verdrukking die u geschiet tot verzoeking, alsof u wat vreemds overkwamen. De gemeente van Korinthe, gemeente, die viel op. Pardon, de gemeente van Christus viel op. Ze was anders. En dat anders zijn, wel in de wereld, maar niet van de wereld, dat wekt ergernis op. Daar kan de wereld niet tegen. Dat maakt de wereld onrustig. Je ziet dat ook in onze dagen gebeuren. Vooral als er over zonde wordt gesproken. Ik denk, gemeente, dat daar ook een van de oorzaken ligt. Van de afkeer van zoveel in onze dagen, ook in de kerk. Tegen het evangelie van de verzoening door voldoening. Gemeente, zijn we nou zo slecht dat er voor u en mij bloed moest vloeien? Dat bloed van Christus, daar ligt de ergernis. En de wereld van onze dagen die wil horen dat ze goed is en dat ze goed doet. Dat was toen waar, dat is nog altijd waar. Maar is het gemeente ook waar? Wij als gemeente opvallen in deze wereld. Als gemeente, maar ook persoonlijk. Ja, zolang we binnen de muren van ons kerkgebouw blijven, is dat nog niet zo moeilijk. Maar hoe is dat morgen? Wanneer de buren merken dat we anders zijn. Of onze collega's op het werk. Al is het maar dat wij bidden en danken bij onze maaltijd in de kantine of in de schaftketen en jullie jongens en meisjes op school. En je hoeft er waarlijk niet voor op een niet-christelijke school te zitten, al zal het daar zeker niet gemakkelijker zijn. Maar zelfs binnen het reformatorisch onderwijs ben je er niet voor gevrijwaard dat als medeleerlingen merken dat het jouw ernst is, dat er spot komt. En wat zijn we gemeenten dan vaak machteloos? Machteloos om elkaar te helpen. Die kleine gemeente in Lystre, die stond machteloos tegenover die woedende menigte die Paulus stenigde. Maar er komt wel heel persoonlijk op ons af de vraag wat Christus ons waard is. Denkt u, en denk ook jullie jongelui maar eens aan Mozes. Dan weet ik wel dat Mozes, toen dat van hem geschreven staat, geen puber meer was. Hij was echt al wat ouder, maar toch nog niet zo oud. En als Mozes dan moet kiezen tussen al de rijkdommen van Egypte, waar die als aangenomen zoon van die Egyptische prinses zomaar de hand op had kunnen leggen, al die rijkdom van Egypte. En dat het dan verkiest om de smaadheid van Christus te dragen. Dat was het Paulus waard. Het is gemeente ook Mozes waard geweest. En zojuist ontvangt het woord zijn verdere loop. Paulus wordt in Lystre gestenigd. In Derbe vindt hij gehoor. Daar maken zij, staat er, vele discipelen. Daar het woord wordt verworpen, daar brengt het oordeel. Daar is de reuken des doods ten dode. En de Heer Jezus heeft gezegd, schud dan het stof van uw voeten en ga heen. Maar datzelfde woord zal toch zijn loop hebben. Ook een reuken des levens ten leven zal niet te vergeefs gebracht worden. En dat stelt ons, gemeente, ook voor onze verantwoordelijkheid. Om onszelf ook te beproeven of wij in het geloof zijn. Dat dat woord ons niet zou voorbijgaan. Vanwege ons ongeloof. We kijken rondom ons heen. En ik ben zelf, gemeente, ook in deze stad opgegroeid, in Rotterdam. Nog met de tijd van volle kerken. Een afgeladen Noorderkerk, als dominee Korevaar daar preekte. Een afgeladen Koninginnenkerk, om maar niet meer te noemen. Wat heeft er een kaalslag plaatsgevonden? Maar hoe is dat in ons eigen leven? Hebben we werkelijk voor dat woord van God leren buigen? Dat gaat ons gemeente allemaal aan, want de Heere zou immers het woord ook van ons kunnen wegnemen. Daar heeft Calvijn al voor gewaarschuwd in zijn dagen. Dat hier in Europa hetzelfde zou kunnen gebeuren wat in Klein-Azië gebeurd is, het tegenwoordige Turkije. Waar eenmaal bloeiende gemeentes waren met bekende, tot op de dag van vandaag toe, grote kerkvaders. Chrysostomus bijvoorbeeld, Augustinus in Noord-Afrika. Het is weggevaagd. Wat zien we nu in West-Europa? En juist ook naar de mate dat Gods kerk in de wereld meer en meer vreemd wordt, dringt het ons dus tot een persoonlijke keuze. Het is gemeente natuurlijk nooit genoeg geweest om maar bij de gemeente te horen. Door doop en opvoeding en gewoonten. Maar er zijn tijden geweest dat het er de schijn van kon hebben dat je erbij hoorde. Denk aan mijn eerste gemeente. Meer dan 50 jaar terug, het dorp was christelijk. In de straat woonden kerkmensen. Er werd maandag, we hadden 3 steenfabrieken. Er werd maandag op de steenfabriek over de preek gesproken. Maar is dat niet allemaal voorbij? Ook de kerk in onze dorpen zijn een minderheid geworden. En in de straat, u was vanmorgen misschien de enige die naar de kerk ging. Met wie kun je er nog over spreken? En als je in het ziekenhuis komt te liggen, dan lig je daar in je eentje. En meer dringt ons dan de vraag van Christus. Maar wie zegt gij dat ik ben? Die vraag wordt ons ook vanmorgen weer gesteld. En eigenlijk in iedere kerkdienst. Die vraag wordt ons misschien op een wat aparte manier gesteld. Als in een van de komende weken in de kerkbode weer zal komen te staan dat van de winter daar weer een belijdeniscategorisatie is. Niet alleen voor jongeren die daar langzamerhand de leeftijd voor krijgen, maar misschien ook wel voor ouderen die daar nog nooit toe gekomen zijn. Wat is Christus u waard? En gaat u dan voelen, gemeente, dat er nog een hele andere verdrukking is? Een verdrukking niet maar alleen die van buiten afkomt. Maar wat huist er nou bij ons van binnen? Ook van binnenuit is er een strijd te voeren met ons eigen ik. Heeft Paulus ook van geweten. Paulus zegt, de geest die heeft een strijd met ons vlees. Dat is onze natuurlijke aard. En ons vlees heeft een strijd met die geest van God, gemeente. We hebben er onszelf niet in mee. En dan weet ik niet wat voor voorstelling u zich van Paulus heeft gemaakt. Eigenlijk zijn naam zegt het al. Paulus, dat is de kleine. Hij was niet groot van postuur. Hij was ook niet sterk van lichaam. Hij draagt de schat van het evangelie, zegt hij zelf, in een aarde vat. Paulus gemeente was ook niet zo wel ter tale. Gemeentes die zoeken vaak predikanten die nogal uit hun woorden kunnen komen, om het nou maar zachtjes te zeggen. Maar Paulus die werd erop aangevallen. Van Paulus zeggen ze in Korinthe, de brieven die zijn wel geweldig, gewichtig en krachtig. Maar de tegenwoordigheid van het lichaam is zwak en de rede is verachtelijk. Paulus' gemeente was geen kanselredenaar. En nu lezen we van Paulus niet zulke diepe inzinkingen als van Elia, maar uit zijn brieven blijkt toch duidelijk dat het hem niet onbewogen heeft gelaten. Het raakt ook hem, ook hij is een mens van vlees en bloed, die er een strijd mee heeft. En dat mogen gemeenten ook wij ermee hebben, een strijd. Wij die onszelf zo graag groot houden. En tegenover mensen kan daar reden voor zijn. Je hoeft niet met al je moeite en zorgen te koop te lopen onder de mensen. Maar laten we toch voor Gods aangezicht, gemeente, eerlijk zijn. Eerlijk tegenover onszelf. Wat moest Petrus dat leren? Die zo van zichzelf dacht dat hij sterk was. En ook wij overschatten onszelf zo graag in het geestelijke. En weet u wat het gevolg is? Hoe groter en sterker en rijker dat wij menen te zijn, hoe minder de Heere aan ons kwijt kan. We kunnen, gemeente, voor Gods genade nooit te arm zijn. Wel te rijk. Eerlijk tegenover de Heere ook, in al onze behoeften. In al onze strijd en aanvechting, in al onze noden, angst en pijn. Want gemeente, onze rijkdom ligt niet in ons bezit. Maar daarin dat we een rijke God hebben in Christus. Rijk van genade, waarin vergeving is. Zo dikwijls als wij dwalende schapen waren. Dit is rijk aan kracht om ons de goede strijd te leren strijden. De Heer is, gemeente, ook rijk aan trouw, opdat wij volharden zouden, want Hij is getrouw ook als wij ontrouw waren. En Paulus, gemeente, die wil dat weten. Hij vergelijkt zijn leven vaak met het wonen in een tent, een tabernakel. En een tent, misschien een beeld dat ons juist in deze vakantietijd kan aanspreken. Een tentgemeente is een onderkomen wat steeds weer wordt afgebroken. Zoals de Israëlieten in de woestijn deden, met daarin opgesloten de betekenis: we zijn er nog niet. En in dit leven, gemeente, komen we er ook niet. Niet dat ik het alreeds gegrepen heb, zegt Paulus. Ja, hij weet wel dat hij gegrepen is. Hij kan van de Heere Christus niet meer loskomen. Maar in een tentgemeente heb je ook geen voorraadkelders. Zoals in een kasteel. En je hebt er geen koelkast. Zoals bij u thuis. Die Israëlieten in de woestijn, die moesten iedere dag weer hun tent uit om het manna te halen. En als ze probeerden te hamsteren om wat in voorraad te hebben, dan bedierf het. Kijk, gemeente, dat tekent ons nou het leven van Gods kerk. Het leven van Gods kerk op aarde, dat is niet een leven van hebben, en zeker niet van het altijd maar op zak hebben, zoals je je agenda ten allen tijde uit je binnenzak kunt halen en zeggen: kijk maar, hier heb ik het. Dan krijg je, gemeente, van die mensen die het altijd maar hebben en die van geen aanvechtingen weten. Nee, het is geen leven van hebben. Het is een leven van ontvangen. Iedere dag opnieuw. Is dat dan geen leven van onzekerheid? Nee, gemeente, juist niet. Want dan ligt het vast in de trouw des Heren, die gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. Wij, van onze kant, tot hinken en zinken ieder ogenblik bereid. Daar kwam Petrus wel achter. En Elia. Maar God is getrouw. Er wordt wel eens, misschien is het ook u wel eens een keer gevraagd, van ben je bekeerd? Nou, dat woord bekeerd, zoals we dat dan uitspreken, gemeente, dat is een voltooid deelwoord. Dat is iets wat klaar is. Zou ik dat durven zeggen, dat het in uw leven klaar is? Dat u niks meer kan gebeuren? De bekende Wilfred Floor, u heeft misschien wel eens van hem gehoord en misschien staat er ook nog wel een boek van hem bij u in de boekenkast. Die bekende oefenaar uit Driebergen, weet u, gemeente, die had het helemaal niet zo graag over bekeerd zijn. Weet u waar die het graag over had? Over bekeerlijk zijn. Dan ligt daarin opgesloten, ik ben er nog niet. Ja, je mag in het geloof al weten dat je er komen zult, maar je bent er nog niet. Je zult er wel komen. Want al heb je het dan niet altijd op zak, de Heere doet geen half werk. En wat hij begonnen is, dat zal hij afmaken. Zelfs als wij vallen, als we struikelen. En ook dat, gemeente, om dat te leren, dat behoort bij die verdrukking. Je kunt nooit groot van jezelf gaan denken. En daar komt er nog bij. De Satan zit ook niet stil. Wat weet hij dan juist, gemeente, deze zaken aan te grijpen. En ons te bestrijden met de gedachten, als je nou echt een christen was, echt bij de Heere hoorde, maar zou je toch veel meer een christen zijn? Moet je eens naar je leven kijken. Moet je eens kijken naar wat je ervan terugbrengt. Je zit vanmorgen misschien wel braaf in de kerk, maar hoe breng je het er morgen vanaf? Ben jij nou een kind van God? Als dat waar was, dat zou toch heel anders zijn? Wat kan dan de vorst van de duisternis, gemeente, ook inspelen op onze zwakheden. Soms juist ook wel onze karakterzonden. Dat kan heel verschillend zijn. Maar voordat je het weet, val je weer in dezelfde zonde. En dan is de duivel, gemeente, wel gebonden, maar is niet machteloos. Luther sprak over de duivel als een leeuw aan een ketting. En de Heere houdt die ketting wel vast. De Heere kan niet verder, de duivel kan niet verder gaan dan God hem toelaat. Maar hoe ver dat kan zijn, dat zien we dan wel in het leven van Job. En wat vraagt dat, gemeente, dan om een biddend, strijdend leven? Verlos ons van den bozen. Daar komen we, gemeente, ons hele leven niet bovenuit. Die duivel die kan nog op de rand van je sterfbed komen zitten. Om het je te vragen of het wel waar is. En of je jezelf niet bedrogen hebt. Ik zeg niet dat dat bij iedereen gebeurt. Er zijn ook mensen die in grote rust en de volle overtuiging van het geloof mogen sterven. Misschien kent u die uitdrukking dat een nabijleven dicht bij de Heere, dat geeft soms een grote strijd aan het eind. En een leven waarin misschien met veel strijd en aanvechting te maken hebben gehad, dat geeft soms die rust. De strijd over is. Zijn er nog meer verdrukkingen? Ik wil nog wel wat noemen. Dat is in de eerste plaats, gemeente, dan toch wel het feit dat ieder mens onderworpen is aan het lijden van deze tijd. Salomo wist dat, ik vind dat in Prediker 9, dat de goddeloze en de rechtvaardige, die God dient en die God niet dient, hetzelfde kan overkomen. Als ik het heel kort door de bocht zeg, ook Gods kinderen kunnen kanker krijgen. En wat kan dat, gemeente, dan een aanvechting worden? Ik zal nooit die man vergeten uit mijn laatste gemeente die nog geen 60 was en die raakte buiten het arbeidsproces. Hij lag voor zijn raam en hij kon nauwelijks meer ademhalen. En dan heb je een buurman. Een buurman die nergens aan doet. God nog gebod. En die is 87. En die fietst vrolijk fluitend voorbij. Je kunt je niet indenken, gemeente, wat dat betekent. Maar als dat nou iedereen kan overkomen, als er eigenlijk geen verschil is tussen een kind van God en een mens in de wereld, wat is dan nog het verschil? Asaf heeft ermee getopt in Psalm 73. Hij heeft zelfs een ogenblik gedacht van, zou ik dan met de wereld maar niet mee gaan doen? Weet u wat het verschil is? Als dan de nood aan de man komt, gemeente, dan weet de wereld niet waar ze het zoeken moet. Dan is het met alle valse zelfverzekerdheid over. Want die is er alleen maar zolang als het goed gaat. Dan kan de wereld een grote mond hebben. Weet u waar u het zoeken moet? Als de nood komt. Is nog een verschil. Asaf zegt dan, totdat ik op hun einde lette. Als u in Christus geborgen bent, gemeente, dan garandeert God u geen gemakkelijk leven. Maar hij geeft wel uitzicht dat al het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die hij zal openbaren. Ja, dat zelfs alle dingen moeten medewerken ten goede degene die hem hebben leren lief krijgen. En dan is er, gemeente, wat kan ook dat een verdriet zijn, nog het lijden aan de kerk. Ik weet niet of u daar wel eens wat van voelt. Lijden aan de kerk. Omdat die strijd die ik u probeerde te schetsen, een strijd is die de wereld niet kent, maar die ook de wereld in de kerk niet kent. Paulus kwam in de kerk mensen tegen die zelfs misbruik maakten van zijn lijden. Toen hij in de gevangenis zat, daar schrijft hij over in Filippenzen 1. Je kunt ook in de kerkgemeente mensen tegenkomen die er niks van begrijpen waarom er zo'n strijd is te strijden. Die dat afdoen als aanstellerij of overspannenheid. Want geloven, dat doe je toch? Waarom al die moeite? Op een van de laatste belijdeniscategorisatiesgemeenten die ik als dienstdoend predikant mocht geven, kwam dat ook een keer aan de orde. Dan hadden we het over deze dingen gehad. Toen zei een van de categorisanten, ja maar dominee, is dat nou allemaal wel waar? Geloven, Doe je toch? Ik heb toen een vraag gesteld. Ik zal hem vanmorgen ook maar stellen. Als je nou komt uit de wachtkamer van de dokter. En de dokter die heeft tegen je gezegd, meneer, mevrouw, ik kan niets meer voor u doen. Waar ben je dan met je geloof? Ligt het dan nog allemaal zo vlak? Zal het dan waar worden dat God niet laat varen het werk dat zijn hand begon? Of komen dan de vragen boven? Waarom moet mij dat nou treffen? Heb ik dat nou aan verdiend? Heb ook vanmorgen gemeente Psalm 130 vers 2 gezongen. Daar ligt eigenlijk dat antwoord in. Als we dat ooit een keer gemeente met ons hart gezongen hebben. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Zullen we dan nog vragen, waar heb ik het aan verdiend? Moeten we dan niet beleiden, zelfs als u mij kastijdt, dan doet u met mij nog niet naar dat mijn zonden groot zijn. Want als de Heer dat deed, gemeente, waar zouden u en ik dan vanmorgen zijn? En dan toch, al dat lijden van deze tegenwoordige tijd, niet te waarderen tegen de heerlijkheid die God zal openbaren. Want het is een ingaan in het koninkrijk Gods. Verdienen gemeente, dat heeft er maar één gedaan, Christus. Het zijn bitter lijden en sterven voor mensen die niet anders verdiend hebben dan om door God verworpen te worden. En dat te beleiden, gemeente, wat we verdiend zouden hebben, dat kan ons, en dat is ook het enige, in de verdrukkingen geduldig, ootmoedig maken. Hij kastijdt ons, maar naar onze zonde niet. En dan gebruikt zelfs Paulus, gemeente, het woordje moeten. Wij moeten door vele die verdrukkingen ingaan. Omdat wij zomaar in onszelf niet worden afgebroken. Wat Johannes de Doper zei. Hij, Christus, moet meer worden. Ik moet minder worden. En dan gebruikt gemeente Johannes de Doper daar woorden die, ja, eigenlijk net een beetje wat de tijd van het jaar betreft achter ons liggen. We zijn inmiddels de langste dag voorbij. Maar dan gebruikt Johannes de Doper daar die woorden van het voorjaar. Want hoe gaat dat in de natuur? Dat minder worden van de nacht, dat gaat met seconden tegelijk. Kijkt u het maar na, bijvoorbeeld in uw GZB-kalenderboekje. En het langer worden van de dag gaat ook maar met seconden tegelijk. Dat is niet van het ene ogenblik op het andere. Het is een levenslange strijd. Jezelf verliezen. En daar zijn soms gemeente krachtige middelen voor nodig. Om ons dat te leren. Niet omdat God daar lust in heeft om een mens te kastijden. Want gemeente, niet God is hard. Wij zijn zo hard. En het trof mij dat een tijd geleden iemand met een hele moeilijke levensweg is tegen me zei. Van dominee, toch is God goed. En weet u waarom dat zo'n grote troost is? Wanneer al die moeite van dit leven meewerken ten goede, als dat geheiligde beproevingen worden, als een gemeenschap aan het lijden van Christus. Die Christusgemeente die als de barmhartige hoge priester medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Dus het geweldige van onze catechismus als die vraag, waarom moest dat nou? Die nederdaling ter helle. En dat is dat heerlijke antwoord. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen mij in Christus zou kunnen vertroosten. Hij is er dieper doorgegaan en doorgemoeten dan wij ooit zullen moeten. Calvijn gebruikt daar een prachtig beeld. Hij gebruikt het beeld van de schapen die een merkteken dragen. En dan zegt hij, die schapen die worden gebrandmerkt. En dan heeft Christus, zegt hij, de wonden gedragen. Wij krijgen alleen maar de littekenen te dragen. Wonden. De dodelijke wonden voor Christus. Die voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En wij alleen maar wat littekenweefsel. En dat moet toch allemaal meewerken ten goede. Door voorspoed en door tegenspoed heen. Maar eenmaal zal de Heer de tranen van uw ogen afwissen. Dat komt later. Dat komt zeker. Want Christus als de overste leidsman en voleindiger des geloofs ging u voor. Om plaats te bereiden. En in die verwachting, gemeente, mogen we dan leren leven. Zoals de psalm dat zingt. God zorgt als leed genaakt. En hij doet dat. Dwars door alle moeite en zorgen heen. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot gerechtigheid. Al wie oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed. Wanneer ik zei, mijn voeten glijden, dan hebt gij mij gesterkt in het lijden. Wanneer mij het afgepeinsde hart door al mijn denken werd verward en ik in drukschier was gestikt, dan heeft uw troost mijn ziel verkwikt. Want alle dingen moesten meewerken ten goede. Amen. Zingen we gemeente van Psalm 94, de verzen 8 en 10.